die technologische ontwikkeling, dat maakt het veel enger.
Ja.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 3. De controlesamenleving.
Leuk dat je luistert naar deze derde aflevering van TWR Wereldreis, waarin we een virtuele reis gaan maken naar China. Nou, in 10 afleveringen bespreken we allerlei interessante thema's rondom cultuur, politiek en de geschiedenis van China. En bij mij in de studio zitten 2 China-deskundigen. Welkom Tjeerd de Boer, leuk dat je er weer bent. En welkom Joke Krijkers, ook leuk dat je er weer bent. We gaan het vandaag hebben over een spannend thema, Big Brother China. Joke, wat heb je met het thema?
Ik denk als je naar China kijkt dat je wel heel veel parallellen ziet. Ze hebben nog net geen teleschermen in huis hangen. Maar ik denk dat George Orwell nog niet wist van mobieltjes, want anders had hij dat vast in zijn boek ook wel genoemd.
Want het scenario wat George Orwell in 1984, dat beroemde boek van hem beschrijft, dat komt er redelijk realistisch overeen met het China van nu.
Nou ja, ik zie wel wat parallellen, ja. Dat er zoveel controle is door de camera's die overal hangen en dat ze zo goed weten wat de burgers doen. Dat heeft voor mij wel heel veel parallellen met dat boek. Ja.
Tjeerd, hebben wij in Nederland een goed beeld van wat er in China gebeurt, denk je?
Ja, dat is natuurlijk al heel snel wat negatief, hè, dat beeld van controle. Maar dat is ook voor een deel, dat is wel bekend nu inderdaad. Er zijn genoeg verhalen gedeeld ook wat dat betreft.
We weten allemaal wel dat China een soort Big Brother samenleving aan het worden is. Maar als we dat nou eens concreet maken, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Hoe werkt dat dan in China?
Nou, die controle is natuurlijk een algemene doelstelling. De overheid wil die controle ook blijven verbeteren. En door alle mogelijke technologische ontwikkelingen. En dat is natuurlijk inderdaad via de telefoon. De telefoon is een belangrijk middel. Camera's. Dat is ook alom aanwezig. Ja, tot op zekere hoogte, hè, vergelijkbaar met ontwikkelingen hier. Want uiteindelijk zijn dat parallellen een beetje. Hè. Hier gebeurt het ook. In China is het een aantal stappen verder, kun je zeggen. In China maakten we ook mee dat als we de grens over gingen en onze vingerafdruk moesten geven, dat we dan in het Nederlands werden toegesproken. Want we stonden er blijkbaar al in. Vanwege ons paspoort. Die oogcodes, de deur openen met een iris, met de iriscopie. Dat had ik ook nog nooit gezien, maar dat gebeurde in China ook al langer. En dan in het algemeen je telefoon inderdaad, die volstrekt open boek is voor elke autoriteit. En dan inderdaad de parallele systemen. Hè? Ik bedoel, je hebt dan. We hebben. In China heb je Weibo als alternatief voor WhatsApp. En dan mensen gebruiken dat ook voor alles. Zoals je de QR-code voor alles gebruikt. En in die zin is het ook verder gegaan. Je hebt het voorbeeld van winkels, van restaurants die je min of meer alleen kunt bedienen. Als klant. Met al je QR-codes die je tot je beschikking hebt. Dus het geldt ook in die zin aan beide kanten. Je kunt er een heleboel mee en mensen kunnen er een heleboel met jou als het om controle gaat. Dus technologie is dan een middel voor controle. En dat is natuurlijk, dat heeft een lange geschiedenis. Hè. Die controle was er ook onder Mao Zedong. In de periode van de Culturele Revolutie werden mensen ook bijgehouden. Hè. Er werd ook duidelijk bijgehouden wie iedereen was, wat iedereen dacht en noem maar op. En dat is in feite, kun je ook zeggen, een deel van de Chinese traditie in het algemeen. Want als je het over de dynastieën hebt, heb je het ook over een ambtenarenapparaat. Heb je het ook over examens die je moest doen om hogerop te komen. Er werd tegelijkertijd ook gezegd, de keizer woont ver weg. Ja, want de keizer woont inderdaad daar ver weg in Beijing. En China is groot. En de keizer kan niet alles zien. Dat geldt nog steeds natuurlijk. Men kan niet alles zien. En het is ook een verhaal dat in China overal altijd protesten worden georganiseerd. Zoals nu bijvoorbeeld in die periode in Shanghai vanwege de corona. Het is niet zo dat iedereen te controleren valt natuurlijk. Het is een manier om een samenleving inderdaad in toom te houden. Maar dat betekent niet dat iedereen natuurlijk daar ook gecontroleerd wordt. Een andere Chinese gezegde is dat je moet buigen als het riet. Dat je moet meebuigen om te kunnen overleven. Dus mensen leren er ook mee om te gaan. Maar het is inderdaad, het is een voorbeeld van belonen en straffen. Van je wordt beloond voor goede daden en gestraft voor slechte, bij wijze van spreken. En dat begint bij verkeersovertredingen. Dat begint bij hele gewone dagelijkse dingen, om het zo maar te zeggen. Nog afgezien van vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging. Het begint bij die gewone dingen inderdaad, waarop mensen worden gecontroleerd.
Ik heb gelezen dat er meer dan 600 miljoen slimme camera's geïnstalleerd zijn in China. Met gezichtsherkenning. De Chinese overheid haar burgers dusdanig in de gaten houdt.
Of gedragsherkenning ook. Hè? Niet alleen maar je gezicht, maar ook de manier waarop je loopt.
En dat het allemaal gekoppeld is aan een sociaal puntensysteem.
Ja.
Hoe werkt dat precies?
Nou ja, dat is in feite de deel van die technologische ontwikkeling. Hè? Je kunt dan ook de ambtenaren kunnen dan ook jouw dossier bijhouden. Een elektronisch dossier. In de positieve of negatieve zin. Want je kunt ook punten verdienen.
Dus je verdient punten als je je goed gedraagt.
Ja, heel simpel. Ja.
En je krijgt strafpunten. Het is een soort game.
Ja. Ik denk dat het echt zo is. Hè? Dat de technologie in die zin inderdaad misbruikt wordt, kun je ook zeggen. Maar gebruikt wordt om jouw dossier bij te houden. Dus het is inderdaad een ambtenarencontrole om te beginnen. Waarmee mensen inderdaad in de gaten gehouden kunnen worden. En je kunt dat dus inderdaad dat steeds beter maken vanwege al die technologische ontwikkelingen.
Ik denk dat dat ook wel echt het grote verschil is. Hè? Dat die technologische ontwikkeling, dat maakt het veel enger.
Ja.
Want die geavanceerde techniek die we nu hebben, daardoor zijn mensen veel beter te volgen.
Ja. Ja.
Stel nou eens voor dat ik een Chinese staatsburger zou zijn. Een hele brave Chinese staatsburger die zich aan alle regels hield. En ik zou allemaal punten verdienen en ik zou, mijn score gaat echt omhoog. Maar wat kan ik daar dan mee?
Nou ja, dan zou je, neem ik aan, bepaalde posities kunnen gaan bekleden. Afgezien nog van het feit of je partijlid bent of niet natuurlijk. Want dat staat daar natuurlijk min of meer buiten. Maar misschien worden die ook op die manier gecontroleerd natuurlijk. Dat kan ook best. Maar ik denk dat wel met je maatschappelijke mogelijkheden te maken kan krijgen. Of je een bepaalde positie zou kunnen in een wijkcomité of in een buurtvereniging. Van dat soort omgevingen. Dus je wordt in die zin ook gestimuleerd dus.
En als je je slecht gedraagt, dan heeft dat ook consequenties. Maar niet dusdanig dat je in de gevangenis terechtkomt.
Nou ja, op een bepaald moment komt dat natuurlijk wel aan de orde. Dat is niet heel duidelijk en dat is niet heel transparant in China. Men weet helemaal niet hoeveel mensen in China gedetineerd zijn. Maar dat zijn er heel veel. Er is geen publieke informatie over. Maar dat is inderdaad natuurlijk een volgende fase. Het kan in eerste instantie te maken hebben weer met je carrière. Hè, dat je gedegradeerd wordt of weet ik wat. Maar het kan ook een volgende stap zijn. Hè. Dan heeft het te maken eventueel met diefstal of met dat soort maatschappelijke overtredingen. En op een gegeven moment heeft het te maken met je levensovertuiging.
Hm. Vanaf welke leeftijd doe je mee in dit systeem in China?
Nou, in China is 18 ook een belangrijk jaar. Dus ik denk dat inderdaad geldt voor de volwassenen.
En dan denk ik bij mezelf, hoe gaat een overheid 1,4 miljard burgers in de gaten houden? Hoe doe je dat?
Nou ja, je ziet een beetje hoe het gebeurt in een wat extremer voorbeeld, hè, van de Oeigoeren. Hoe kan een overheid 1 miljoen mensen in heropvoedingskampen houden? We weten helemaal niet hoeveel precies, maar het is wel duidelijk dat het om heel veel mensen gaat. En dat men dat heel goed heeft voorbereid allemaal. Dus ja, hoe kun je dat doen? Nou, onder andere zo dus. Dat is ook een oudere traditie, kun je zeggen. Onder Mao Zedong had je ook de werkkampen en allerlei andere vormen van dwangarbeid. Waar mensen ook jaren verdwenen. Dus in die zin is er een traditie geweest. Maar dat is een manier waarop mensen worden kortgehouden. En die hele specifieke doelstelling van in dit geval Oeigoerse moslims, hè, die beschouwd worden als terrorist, in een heropvoedingskamp plaatsen. Ja, dat is inderdaad een volgende fase van onderdrukking.
Hoe luister jij hiernaar, Joke, als je dit zo hoort? Een soort schrikbeeld?
Niet zozeer schrikbeeld, omdat we ervan af weten. We weten dat dit gebeurt. Maar het is wel schokkend natuurlijk als je erbij nadenkt dat dit gebeurt. En ik denk ook wel dat het een wisselwerking is. Wat je zegt, wel, mensen worden gevolgd. Maar in gebieden waar dat wat lastiger is, denk ik dat je, als je punten wilt verdienen, dit soort mensen aan kunt geven. En dat staat dan weer mooi op je lijstje. Ja. Dus het is ook een hele cultuur, een hele maatschappij die gemaakt wordt op deze manier.
Ik kan me voorstellen dat het ook positieve kanten heeft. Dat de misdaadcijfers bijvoorbeeld dalen. Klopt dat?
Een van de voorbeelden is het verkeer toch steeds weer. dat ging niet zo heel goed, zeg maar even.
Ja.
Ik weet niet hoeveel dodelijke slachtoffers ieder jaar in China vallen. Maar dat was wel een argument om op te treden, ja. Tegen verkeersovertredingen.
Je haalt het nu niet meer in je hoofd om door rood te rijden. Nee, want gaan zomaar vijf punten van je score af. Ja,
bijvoorbeeld. Ja. En het is natuurlijk toch ook gericht tegen bepaalde groepen. Ja. In Tibet heb je het voorbeeld. En je hebt nu dan eventueel Hongkong. Maar bepaalde groepen die dan op een gegeven moment opvallen. In de grote steden is dat ingewikkelder. Maar je ziet hoe moeilijk het is in een stad als Shanghai nu ook. Hoe de overheid bezig is om het maatschappelijk leven kapot te maken door dit soort extreme maatregelen. En het is maar de vraag of het echt positief effect heeft. Of dat echt positief effect heeft.
Is er ook veel verzet door burgers?
Daar is verzet tegen geweest. Ja, hoe precies, dat weten we niet helemaal goed. Maar er waren wel, om te beginnen, via de sociale media. Dus mensen die WhatsAppen en noem maar op. Op allerlei manieren proberen iets te zeggen. En dat wordt dan weer onmiddellijk weer gekort eventueel. Dus nee, er wordt wel. Mensen zijn wel creatief. Denk ik ook in het algemeen wat dat betreft. Maar we weten het niet zo goed.
Nou, in deze serie gaan we ook in iedere aflevering luisteren naar twee wetenswaardigheden over China. Ik zou zeggen, luister even mee naar de eerste van vandaag.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Dat?
Wist je dat er jaarlijks 100.000 betogingen plaatsvinden in China? Veel van die betogingen zijn erg kleinschalig en bestaan uit slechts enkele tientallen demonstranten. Toch is dat opvallend in een land waar strenge censuur heerst.
Ja, dat is inderdaad opvallend. Ja,
dat gebeurt.
Ja. Hongkong is natuurlijk een goed voorbeeld.
Maar ook in China zelf. En een van de belangrijkste, laten we zeggen, redenen. Het heeft te maken met milieu. Mensen die tegen allerlei milieuproblemen protesteren. Vervuiling van lucht en water en noem maar op. En mensen komen daar tegen in het geweer.
Joke, welke impact heeft de Chinese sociale controle op het werk van TWR? Wat merken de grondtroepen van TWR, zeg maar, van die regeldrift van de overheid?
Ja, dat heeft een behoorlijke impact. Ja, en dit jaar heb ik al een paar keer gezien dat ze mensen in het vizier hebben. Bijvoorbeeld pastors waar we mee samenwerken. Die een link hebben met TWR. En die in de gaten gehouden worden. En die proberen dan op alle mogelijke manieren die band te verbreken, wil ik niet zeggen. Maar wel dat het verband niet te zien is. Een voorbeeld, een van de passers heeft een opleiding gedaan. We hebben ook een opleiding die online gevolgd kan worden. Of via radio was dat vroeger. En daar krijg je dan een diploma van. Hij heeft het diploma verbrand, zodat niet meer te zien is dat hij dat gevolgd heeft en dat de link met TWR er niet meer is. Omdat hij zo onder een vergrootglas ligt. En het contact met hem is dus nu ook weg. Het is heel erg moeilijk om nu met hem in contact te komen. Dus we weten ook soms niet of mensen nog in leven zijn, of dat ze uit veiligheidsoverwegingen gewoon niet de oproepen beantwoorden om ons niet in gevaar te brengen.
Dat is wel heftig als je het zo vertelt.
Ja, behoorlijk.
Als de overheid van China achterhaalt dat je betrokken bent bij het werk van TWR, hoeveel strafpunten zou dat opleveren, denk je, in het sociale systeem?
daar heb ik werkelijk geen idee van. Ik weet niet of je daar. Ja. Nou, ik denk niet dat je zozeer strafpunten krijgt, maar dat er wat zwaardere straffen zullen volgen.
Boetes.
Ja.
Het wordt je niet in dank afgenomen.
Nee, zeker niet.
Hey, sinds maart van dit jaar is er een nieuwe wet actief in China, hè, die de touwtjes nog meer aantrekt. Ja. Om wat voor wet gaat het precies?
Ja, het gaat om een wet die religieuze content verbiedt. En dat betekent dat je dus online geen religieuze content meer mag plaatsen. Dat je daar dus ook voor opgepakt kunt worden. Dat je dat zelfs niet mag delen. Dus wat je net noemde via de sociale media, de vervanger van WhatsApp. Hoe makkelijk is het om niet even wat door te sturen van, joh, ik heb nu dit geluisterd, werd ik heel erg door bemoedigd, luister dit ook. Dat is verboden, daar wordt naar gekeken. Online kerkdiensten kunnen niet meer zo goed gehouden worden, want er wordt meegeluisterd. En het is al regelmatig voorgekomen dat die gewoon geblokkeerd werden, dus de verbinding viel weg. Dus daar moet je heel erg op letten. Dus dat betekent dat er binnen China weinig met die religieuze content gedaan kan worden.
Gaat er op een gegeven moment een punt komen dat je zegt als organisatie ook van, joh, het werk wordt ons onmogelijk gemaakt?
Nee. Dus we proberen op een creatieve manier toch daar het evangelie te brengen. En ik vond het wel mooi wat je net zei van dat buigende riet. Je gaat je meebewegen met de situatie. Dat is eigenlijk wat je ook ziet in China. Probeer zoveel mogelijk onder de radar te blijven. Hoe meer je opvalt, hoe meer aandacht je naar je toe trekt. Dus dat wil je niet. En een andere mogelijkheid is dat we van buiten China dingen aanbieden. Want dat is nog steeds wel mogelijk. Dus er is dit jaar een nieuwe website gelanceerd voor de Chinezen. Maar die draait niet vanuit China. Die draait vanuit een ander land, via de service van een ander land. En die kan dus in China gewoon geraadpleegd worden.
Want en die kan ook niet geblokkeerd worden?
Geblokkeerd niet zozeer, maar ze hebben wel middelen om een storing erop te zetten. Dus we weten nu in één provincie dat er vertraging was. En op die manier proberen ze dan zeg maar de bezoekers te ontmoedigen om verder te kijken en meer te luisteren naar de programma's. Dus dat is wel mogelijk, maar helemaal stopzetten. Ze kunnen niet bij die service, want die staan niet in China.
Maar als ik het shared hoor, dan denk ik, het is vrijwel onmogelijk om onzichtbaar te blijven. Maar dat is dus nog steeds mogelijk, begrijp ik, van jou dan weer, Joke.
Ja, maar je moet wel heel erg voorzichtig zijn. Kijk, een christelijke boekhandel die in één keer heel veel christelijke boeken verkoopt en inkoopt, die aantallen, ja, dat gaat opvallen. Dus dan gaan ze naar zo'n boekverkoper toe en die wordt opgepakt. Maar als je dat heel voorzichtig doet met kleine aantallen, dan is er wel wat mogelijk. Mm. Dus wij kunnen niet heel breed bijvoorbeeld mediaspelers gaan uitdelen. Stel dat we nu heel veel mediaspelers bestellen en daar naartoe sturen, ja, dan vallen we gigantisch op. Dus dat kan niet.
Is dat ook heel erg verslechterd wat dat betreft de afgelopen jaren?
Het was eerder wel veel makkelijker. Ja. En ook zo dat wij bijvoorbeeld daar ook op bezoek konden. Op dit moment is dat moet je niet doen. Want als daar een westerse naartoe gaat, dan vestig je aandacht op je. Dus voor de teams, kijk, voor mij zou dat niet zo heel erg zijn om daar naartoe te gaan. Maar voor de teams is het veel te gevaarlijk. Dus dat moet je niet doen.
Lastig.
Ja, nou ja, ik zei al, de kracht is dat we met lokale teams werken en dat het daar allemaal gedaan wordt. Ik maak geen programma's. Ik ondersteun ze, ik volg ze.
En die programma's worden niet in China gemaakt.
Nee.
Tja, als ik jou dan zo hoor, hè, dat de Chinese overheid zo diep in die haarvaten van die samenleving zit, dan verbaast het mij dat China het economisch zo goed doet. Ik zou me kunnen voorstellen namelijk dat allerlei bedrijven zich haasten om het land te verlaten.
Nou ja, dat is op zichzelf natuurlijk wel aan de orde ook. Hè? Want die discussie wordt wel gevoerd. Zo van, in hoeverre moeten buitenlandse bedrijven, internationale bedrijven zich willen aanpassen aan de Chinese wet en regelgeving. Want China is tegelijkertijd natuurlijk steeds minder productieland aan het worden. Is nog steeds productieland ook.
En dat heeft te maken weer met de lonen die stijgen.
Je hebt landen als Cambodja en Laos, waar het allemaal veel goedkoper kan. India. Maar China is nog wel een land waar iPhones gemaakt worden. Waar allerlei andere dingen toch gewoon nog steeds gemaakt worden. China, en dat zie je nu ook in de hele toestand met oorlog Oekraïne. De problemen die de wereldeconomie heeft vanwege het feit dat dingen veel langer onderweg zijn, dat hele verhaal van de containerhandel vanuit China ook, die ontzettend veel langer duurt en duurder geworden is, vele malen duurder geworden is. Dus in die zin is het wel aan de orde. En de Chinese overheid inderdaad dwingt ook bedrijven zich te houden aan de politieke regels. Om te beginnen, de relatie tussen de partij en grote spelers. Zoals Jack Ma van Alibaba, die op een gegeven moment min of meer verdween omdat hij niet zich wilde houden aan die verplichting. Er spelen allerlei dingen wat dat betreft. Maar veel buitenlandse bedrijven zijn nog gewoon actief in China, hoor. Nou ja, het verhaal van de Oeigoeren weer. Het feit dat katoen als grondstof daar vandaan komt. Dat allerlei sportmerken. Allerlei sportartikelen worden geproduceerd daar door westerse bedrijven met behulp van goedkope arbeidskrachten.
Laten we met dit in het achterhoofd eens even luisteren naar het volgende Wist je dat je?
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat de 20 rijkste Chinezen samen een groter fortuin hebben dan het hele bruto nationale product van Ierland?
De 20 rijkste Chinezen die samen meer geld hebben dan het hele bruto nationaal product van Ierland.
Nou ja, dat is ook een geval van het staatskapitalisme, kun je zeggen. Hoewel de huidige president daar wel allerlei maatregelen tegen neemt. Hè, want dat is een van zijn doelstellingen, was einde maken aan de corruptie. Maar die daarbij hoorden bij die kloof tussen, die er toch uiteindelijk is, ook in China, tussen armere en rijkere delen van de bevolking.
Zijn er ook al Chinezen die het land willen ontvluchten? Krijg je daar signalen van genoteerd?
Nou ja, ik ken het voorbeeld van Hongkong een beetje dan. Daar mensen die inderdaad wegtrekken vanwege de veranderende omstandigheden, dat heel duidelijk. Vanuit China, ja, je hebt natuurlijk migratie, ook nog altijd. Hè? Je hebt die nieuwe migratie van mensen op zoek naar een beter leven. Maar dat zijn dan de mensen aan de onderkant van de samenleving, de armen, zeg maar even. Dat is altijd gebleven. Dat mensen weggaan vanwege politieke omstandigheden, dat zal altijd gebeuren. Altijd blijven gebeuren, denk ik, ja. Ook in China nog steeds. Vanwege economische omstandigheden denk ik niet zomaar.
Joke, hoe kijk jij naar de toekomst van China als het gaat om die Chinese overheid die met hun vingers in de haarvaat van de samenleving zit? Maak je je zorgen?
Ja, best wel. Want ik zie steeds meer in rapportages terugkomen dat dat het wel echt gevolgen heeft, ook voor de leiders in de kerken. Dus ze moeten heel voorzichtig zijn. En ik merk dat die band, zeg maar, steeds strakker aangetrokken worden. Dat ze steeds beter kijken van wat gebeurt er. En de contacten met elkaar via Zoom bijvoorbeeld. Zoom is ook een Chinese app. In hoeverre kunnen zij daar toezicht op houden? Wat horen zij? Dat is best wel een enge gedachte. En waar moet je dan naartoe? Want andere middelen worden geblokkeerd.
VPN. Hè?
Ja, maar dat is een hele leuke. Maar als je VPN gebruikt, kunnen ze dat ook zien. En dan denken ze, waarom gebruik je VPN? Laten we dat eens even onder
dan
de loep nemen.
Dan heb je iets te verbergen.
Dan heb je iets te verbergen. Ja. Dus ja, het is best wel heel ingewikkeld. Ja.
Hoe kijk jij ernaar, Tjeerd, naar deze ontwikkelingen en naar de toekomst ook?
Ja, nou, dat is inderdaad wel, dat is niet positief in ieder geval. En dat hangt een beetje af van de perspectieven van president Xi. Hè. Hij wordt in dit najaar, moet hij worden gekozen voor de derde termijn officieel. En dat schijnt wel spannend te zijn nog. Want het is niet zo dat iedereen nou meteen hetzelfde denkt ook over economische perspectieven en ontwikkelingen. Dus dat is een vraag, hè, van hoe sterk is het leiderschap van de president? Omdat uiteindelijk wat er nu allemaal gebeurt, wel gebeurd is vanaf zijn regeringsperiode, vanaf 2012. Hij heeft dat ingezet. En in die zin heeft hij een nieuwe fase ingezet van controle en alles wat erbij hoort. Dus dat is op zichzelf een politiek interessante vraag. Hè, van hoe gaat het verder in zijn volgende termijn? En economisch natuurlijk ook. Ik bedoel, de hele corona, de gevolgen van de corona-epidemie zijn natuurlijk ook in China duidelijk aan de orde. Juist vanwege die controle. Ja, want het openbare leven ligt in die grote steden nog altijd behoorlijk plat. En het isolement dat toegenomen is, dat ook niet positief is voor China natuurlijk. Afgezien van andersom, hè, dat ze zich zouden willen isoleren. Dat is niet in hun voordeel natuurlijk. En dan natuurlijk de oorlog in Europa, in Oekraïne. Dat is ook natuurlijk een ingewikkelde relatie. Dat is ook niet in hun voordeel. Economisch gesproken, om te beginnen. Dus er zijn genoeg onzekerheden die je wel allemaal moet op een rij moet blijven zetten. Als het om de toekomst van China gaat ook.
En het gemoppen neemt langzamerhand een beetje toe, begrijp ik.
Ja. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook de onzekere relatie met de Verenigde Staten. Ik bedoel, het maakt natuurlijk wel wat uit of Trump wel of niet terugkomt. Er zijn genoeg onzekerheden inderdaad. Ja. Maar economisch gesproken is het natuurlijk, dat moet je blijven zeggen, is China wel een soort economisch wonder gebleken. Hè? Dat in een kortere periode van een jaar of 40... ongeveer zoveel 100 miljoen mensen uit de armoede zijn gehaald. Dat blijft natuurlijk inderdaad. En dat wordt ook gebruikt natuurlijk als argument van zoals het nu gaat. Al die controle ten behoeve van.
Nou, laat dat nou net ook een thema zijn wat we in een volgende aflevering gaan bespreken, Tjeerd. Dus dat komt nog ruimschoots aan bod. Voordat we zover zijn, heb jij nog een lied meegenomen. Ja. Waar gaan we naar luisteren?
Lord, you are my guide. Dat is een soort bewerking, kun je zeggen, van Psalm 23.
Mooi. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer.
Jane Lou. 山或低谷，都是你在保护。
万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。
一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。
一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over ons werk in China en in andere landen? Ga dan naar www.twr.nl/wereldreis.